We gaan samen naar Daniël hoofdstuk 1. Ja, Daniël hoofdstuk 1. Een buitengewoon verhaal. En ik geloof dat de tijd waarin wij leven herkenbaar is voor de tijd waarin Daniël met Hanania, met Misaël en Azaria instonden. Ja, de tijd en alles wat om hun heen op hen afkomt als een bedreiging is voor ons vandaag ook. We worden als christenen bedreigd door een wereld die in een heel ander systeem functioneert. Laten we samen lezen. In het derde jaar de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Siniar in de tempel van zijn God. Het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijke geslacht en uit de edele knaap, zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaar opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. De overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belteshazzar. Hanania noemde hij Sadrak. Misaël noemde hij Mesak. En Azaria noemde hij Abednego. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid. Tot daar wat Gods woord betreft voor nu. Ja, weet u, ik geloof dat dit hoofdstuk, excuseer, ons laat zien dat er 2 beeldhouwers waren in het leven van Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. 2 beeldhouwers. Wat is een beeldhouwer eigenlijk? Wel, een beeldhouwer is iemand die in staat is om een ruw steen te bewerken dat hij een bepaald vorm krijgt. Zo heb je Michelangelo die geweldig met zijn vaardigheden indrukwekkende beelden heeft kunnen maken van bepaalde mensen. Bijbelse figuren, zoals David. Wel, de beeldhouwers waar ik het nu over heb, wel, de ene is een goede beeldhouwer. En daar was Daniël en Hanania en Azaria en Micha mee vertrouwd. Eigenlijk al voordat zij onverwachts werden weggeroofd, want er vond een bezetting in het land plaats en de vijand neemt gewoon Israël volledig in beslag. En er worden jonge gasten weggevoerd en die worden gedropt in een vreemd land. In Israël... Ah, gaat je me nog water brengen? Ik heb al water. Oké, dankjewel. Amai, jullie zijn vriendelijk, joh. Ik heb hier 3 glazen water. Ik mag dus zo lang preken vandaag. Geweldig. Als het op is, stoppen we dan, hè, joh. Ja, toen Daniël en zijn vrienden in Israël waren, kenden zij een beeldhouder. Hè? En ik ben ervan overtuigd, die waren daar verliefd op. Dat was God zelf. Ze waren vertrouwd met hoe God door de eeuwen heen mannen Gods had bewerkt in de meest moeilijkste momenten van hun leven. Hoe Gods kracht in mensenlevens werkt. En God de enigste God op aarde was die het verschil maakt tussen alle andere goden. En ze waren overtuigd, er is maar één God. En dat is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar opeens, onverwachts, worden ze weggevoerd en ze komen in een totaal vreemde omgeving. Een totaal andere cultuur, een totaal andere taal. En allerlei in een land waar meer godendom plaatsvond. Met andere woorden, ze komen in aanraking met een andere beeldhouwer. Die ook mensen bewerkte. Ja. Mensen kneden. Volgens de wijsheden en de filosofieën van Babel. Want Babel had visie voor ontwikkeling. Babel had visie om te investeren in mensen. En mensen, als je daar 3 jaar lang tijd in steekt, je maakt daar Babelmensen van. Dat is een bijbels principe, hoor. 3 jaar besluit Nebukadnezar om tijd te investeren in deze 4 mannen, en ook heel veel anderen natuurlijk. En als die beeldhouwer de ruimte krijgt, welke beeldhouwer was dat dan? Dat was de afgod Bel. Nebo, Akku, en er waren heel veel goden. En elke god had een bepaalde zegen op een bepaald terrein in de levens van mensen. Dat is wat ze geloofden. Dat waren de filosofieën van hun van die tijd. En weet u, hè, dat is niet veranderd. Dat is nog altijd zo. We leven nog steeds in de Griekse tijd waarin dat alles kan. Alles is goed. Als je goed voelt en wat je doet, is het goed. Als je iemand een draai om zijn oor geeft en je voelt je goed, dat is goed. Dat is de moraal en de ethiek van onze tijd. Als je iemand wilt vermoorden en je voelt je goed, dat is goed. Het erge is niet dat iemand iemand vermoordt. Het ergere is dat iemand iemand vermoordt en die zegt, I feel good. Dat is verschrikkelijk. Dat is een verschrikkelijke bedreiging voor onze samenleving. Mensen die dingen doen vanuit een onverschilligheid, hè. Dat is een bedreiging voor ons land, beste mensen. Dat is het ontwerp van de beeldhouwer die in Genesis 3 al begonnen is. Want hij zegt tegen Eva, die beeldhouwer die de hemel en de aarde geschapen heeft, en alle dieren en jullie erbij, is niet te vertrouwen. Die beeldhouwer die onthoudt u om te eten van deze boom, die ene boom. Wat voor een beeldhouwer is hij wel? Ja. En Eva, ik heb dat vorige keer al uitgelegd, ik ga dat niet opnieuw doen, hè, waarom Eva wordt aangesproken en niet Adam, dat hebben we al gehad. Hè. Als je daar niet bij bent, moet u maar vragen naar de preek en u luistert er maar naar. Maar hier vindt hetzelfde plaats. 4 gasten zitten in een land waar een andere beeldhouwer de ruimte wil krijgen in hun levens om hun te maken naar het beeld van Babel. Weet u, het woordje Bel of Babel betekent verwarring? Wie zou kiezen voor een god die verwarring creëert? Natuurlijk presenteert die zich natuurlijk niet als de verwarring. Hè. Satan zegt ook niet, ik ben de misleider, ik ben de leugenaar. Nee, die gaat altijd zeggen, ik ben betrouwbaar. Als je mij vertrouwt, ik ga u zegenen. Ja, maar natuurlijk, zijn cadeautje, de verpakking is wel goed. Maar wat erin zit, is verre van goed. Hij is de leugenaar, zegt de Bijbel. Maar hij presenteert zich als de engel des licht. Ja. En hij slaagt erin. Hij is de beeldhouwer. Om christenen wijst hem. Je moet de Bijbel toch niet lezen? En weet u wat mij verrast? Hè? Hier komen 4 jonge gasten, men schat op 18 of 20 jaar. Hè? En die hadden alle 4 een naam. Hè? En die naam betekent iets. En dat zegt iets over dat ze hun identiteit kenden. Gaan we even kijken? Wat betekent de naam Daniel? De naam Daniel betekent God is mijn rechter. Dat betekent hè, dat Daniel geloofde, hij heeft het laatste woord, niet mensen. Wauw, als je dat gaat leren in je leven, ontdekken dat, godzijdank, mensen niet het laatste woord en vooral mensen die veroordeling over je leven uitspreken. En ik kom zoveel gebroken mensen tegen in mijn pastoraat, ook in mijn beroep. als opvoeder, die getekend zijn omdat moeder afwezig was, of vader een junkie was, van pleeggezin tot pleeggezin, of thuis was de klimaat verre van ideaal. En het laatste woord is, mijn pa heeft gezegd. Ja, als dat uw laatste woord is, dan zet je op zoek naar identiteit. Maar Daniel niet. God is mijn rechter. Hij heeft het laatste woord. En als God zegt, ik hou van u en ik blijf met u, en ondanks uw moeilijke start, ik ga voor uw toekomst zorgen, dat maakt een wereld van verschil, beste mensen. Goh, de tijd laat niet toe. Ik zou hier al over kunnen doorprikken, alleen maar over de naam van Daniel. Dan kom je dingen tegen, Ganania. En Ganania betekent... Excuseer. Ganania betekent... God is... Maar ik krijg even een ding over mijn oog. God is genadig. God is genadig. Wauw. Hij heeft ontdekt dat Gods genade meer is als de onrechtvaardigheid op aarde. Ja. En hij zit daar in Babel, in het land van de verwarring. Dan heb jij Michel. Wie is als God? Er is geen enkele God. Baal, Moloch, Dagon en al die goden waar Israël mee omringd werd door de geschiedenis heen. Hè? Deze knaap wist, er is één God. En de eigenschappen van die God overtreft alle goden. Want mensen gingen... naar Dagon. Weet je waarom ze naar Dagon gingen, de Filistijnen? Omdat ze geloofden, Dagon zegende de akkers. Ze waren het geloof kwijtgeraakt dat God het land kon zegenen. Ja, dan gaan ze naar zichtbare goden. Wat doen we vandaag? Als iets niet meer, we gaan naar zichtbare middelen. We gaan het niet bij God zoeken, maar we gaan het bij mensen zoeken. Ja. Dat is een menselijke trek. Ja. En dan heb je de vierde knaap, en dat is dan... Azaria. En Azaria betekent, de Heer is mijn helper. Ja. En kijk wat Nebukadnezar doet. Hij laat beslissen dat die vier knapen een ander naam krijgen. Let op wat de beeldhouwer van Babel doet met hun. En beste vrienden, goed luisteren, dat doet hij nog altijd vandaag met de kerk. Echt waar. Dat heeft hij bij mij jaren gedaan. Omdat ik het woord niet begreep. En ik de Heilige Geest niet liet werken in mijn leven. En ik ging ontdekken hoe God keek naar mij. Liet ik mij beïnvloeden door allerlei stemmen om me heen die het tegendeel zei. En die beeldhouwer maakt er misbruik van. Kijk maar eens even. Hij laat beslissen dat Daniel, wat betekent de Heer is mijn rechter, hij krijgt de naam Beltesasar. En weet je wat Beltesasar betekent? Bel zal u beschermen. De hoofdgod in Babel was Bel. Jij staat nu onder de bescherming van de God van Babel. En de vraag is, kan iemand mij antwoorden, als je het boek Daniel leest, heeft Daniel zich laten vormen door deze beeldhouwer? Herkent je dat Daniel in een crisis komt? Kan iemand iets zeggen? Hoe was zijn leeuwenkuilervaring? Was hij aan het roepen tot Bel? Bel, bescherm mij, de leeuw is hier en die heeft honger, die gaat mij opeten. Nee, hij riep niet tot Bel. Hij riep tot wie? Tot zijn God. Geweldig, waarom? Want God is mijn rechter. Hij heeft het laatste woord. Waarom? Hij kende zijn identiteit. Ja. Kijk maar eens naar de naam van... de tweede is dan Ganania, wat betekent... God is genadig. En hij krijgt de naam Sadrach. En weet je wat Sadrach betekent? Bevel van Aku. Aku was de maangod in Babel. En hij gaf bevel. We staan onder het bevel van de maangod. Dat dachten ze in Babel. Dat was de filosofie van... Ja. Nu, als we gaan nadenken over de filosofie van Antwerpen, wat mensen denken over... Hoe kun je een goed leven leiden? U krijgt de gekste theorieën. En het laatste wat ze gaan voorstellen is dat je op je knieën gaat voor Jezus. Dan zeggen ze, collega, je komt van de Mars, hè, jong. Omgekeerde wereld. En dan voelen wij ons als christenen zo van, zit het wel goed wat ik hier vertel over Jezus? Ja, het zit goed, hoor. U hebt gewoon niet door Gods plan met u. En de Heilige Geest wil openbaring geven. Je hebt je identiteit niet ontdekt. En omdat je identiteit niet kent... ja, leef je eigenlijk in onwetendheid. En dat is één van de grootste oorzaken waarom de kerk niet groeit. Er is heel veel onwetendheid. Ik verschiet mij, niet alleen maar de jeugd, ook oudere mensen. Die leven van preek tot preek. En de rest van de week gaat de Bijbel niet open. Ja. Versta me niet verkeerd, u moet de Bijbel niet lezen. Echt niet hoor, u mag de Bijbel lezen. Dat is geen straf, dat is een zegen. Ja, maar de Bijbel is veel te moeilijk. Ja, kijk, 50%. Maar begin met die 50% die heel eenvoudig is. Want Jezus sprak tot kinderen zelfs. En als je daar al iets mee gaat doen, you won't believe me, it's gonna change your life. Als psychiaters wisten, als zij de openbaring hadden over de wijsheid in het woord van God, het verandert mensen, mensen met psychiatrische mentale problemen. En medicatie, ik ben daar niet tegen. Ik ben voorstander als mensen medicatie nodig hebben. Gisteren sprak mij nog een Iraanse vrouw aan. Ik ging naar een verjaardag in Nederland. Dat was een Braziliaanse vrouw die haar verjaardag wou vieren met vrienden en met de kerk. En ik mocht spreken over Psalm 92, over de palmboom. En dat de palmboom jong en fris blijft. En daarna sprak die Iraanse vrouw mij aan. En die zei, ik lijd aan angst. En ik moet van de psychiater medicatie nemen. Mag dat? Ik zeg, dat mag zeker. Dat is geen probleem. Maar je weet, we leven in een tijd, medicatie wordt zo snel uitgeschreven en er wordt maar bijgegeven en bijgegeven. En de oorzaak wordt niet aangepakt. Want medicatie pakt niet de oorzaak aan, die pakt symptomen aan. Wat is een symptoom? Angst bijvoorbeeld. Ja, ik heb angst. Ja, die medicatie gaat die angst onderdrukken. Maar dat is de oorzaak niet. Je moet de oorzaak aanpakken. Wat is de oorzaak van angst? De Bijbel openbaart dat. Ja, wat dan? Angst heeft te maken... Angst komt voort uit een verkeerd denken, beste vrienden. Angst komt voort uit een denken dat kijkt naar het leven, naar omstandigheden waarin dat je eigenlijk in paniek schiet en denkt, ik ga bedreigd worden, ik hou het hier niet overeind. Ja. En je zicht op de aanwezigheid van God wordt vertroepeld en die angst wordt alleen maar groter. Dus ik zei tegen deze vrouw, beste zus, zei ik, je moet zo snel mogelijk je identiteit in Jezus gaan ontdekken. Ah, zei ze, in onze kerk zijn we bezig met een reeks boeken over Neil Anderson. Ik zei, goed, Neil Anderson is een broeder die heel bijbels onderbouwt de noodzaak van identiteit uitlegt. Waarom? Omdat Satan via denken bolwerk in ons leven ontwikkelt. Dat is de beeldhouwer van Babel die in ons denken ons wilt weerhouden om Gods liefde te zien, maar ook Gods plan hier op aarde door ons leven. In 1887 heeft men in Amerika de wet uitgesproken dat slavernij, dat was 7 december 1897, de wet vastgesteld, slavernij moet afgehandeld worden. Godzijdank. Want dat hoort niet. Hè? Mensen die slaafs behandeld worden en die worden ondervoed en verre van respectvol behandeld. U kent de reeks van Kunta Kinte misschien, degene van mijn generatie. Hè? Zo jong ben ik ook niet, ook al sta ik hier te bewegen. Maar de wet werd ingevoerd. Geen enkele slaaf mag hier in Amerika zo behandeld worden. Op 18 december waren er nog altijd slaven. I have a question for you. Hoe komt dat? Hoe komt dat op 18 december er nog steeds slaven waren? Hoe komt dat? Kan iemand mij antwoorden? Omdat? Omdat ze niet wisten. De handelaars die dachten van, maakt ons uit dat die wet is ingesteld dat ze het recht hebben om vrij te zijn. Zolang zij het niet weten, gaan we gewoon rustig door en blijven ze in onze plantages. Hè? Slave, slave, work. En jaren hebben heel veel slaven, omdat ze onwetend waren, geleefd als een slaaf. Weet u, ik verschiet ervan hoeveel christenen al jaren christen zijn en nog steeds onwetend zijn dat Christus aan het kruis alles betaald heeft. Hij is uw beeldhouwer en God heeft een plan met u. En u luistert naar een verkeerde slavenhandelaar en die zegt, you, jij vrijgekocht, maar ga toch fietsen. En dan begint hij te bijtelen. En die begint te bijtelen. En die spreekt door omstandigheden, door mensen, soms zelfs door christenen. Ik verschiet ervan. Hè. En Petrus was ook een monster van de Satan. Dus je bijbelkennis en gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest is een belangrijke les om te leren. Maar ik geloof, het is mogelijk dat je kunt gaan ontdekken hoe God naar jou kijkt. Ja. En Daniel en zijn drie vrienden, terwijl die besmet werden met een afgodnaam, anderen zeiden, jij bent Belteshazzar. En dan zei nee, ik ben Daniel. Anderen zeggen, jij bent een loser. Nee, ik ben een kind van God. Kent u dat? Ik zeg u, als je dat gaat ervaren, want dat is niet, ik bedoel met ervaren niet een gevoel, dat is het woord leren. Dat is je relatie met God. Dat maakt een wereld van verschil. Want als je dat niet kent, dan gaat je ofwel vluchten, ofwel vechten. Dat zijn de twee enigste ontsnappingsroutes. Vluchten of vechten. En ik heb lang gevlucht. Ik ben een schrikaard. Misschien geloven dat niet, maar ik ben een schrik. Ik heb heel veel schrik voor mensen. Ja. Maar af en toe vechtte ik wel, maar dat werkt niet. Want we zijn niet gemaakt om te heersen over mensen. We zijn gemaakt om te heersen over het leven. Dat is Genesis 1 en 2. Maar niet over mensen. En zeker niet over God. Ja. En de beeldhouwer in Babel wil deze vier mannen besmetten. Met wat? Om te eten van het koninklijke tafel, met de bedoeling dat ze er mooier en mooier en mooier zouden uitkomen. Ja. En wat staat er dan? Daniel vers 8. Nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijs. Waarom deed hij dat? Omdat hij wist dat het eten dat Babel gebruikte ook geofferd was aan afgoden. Wat je at had, was een vorm van aanbidding aan de afgod. Ja. Want eten op zich is niet het probleem. Maar het was eigenlijk een verbinding maken met de afgoderij. Ja. En wat doet Daniel? Hij zegt, hij besluit om niet te eten. En eigenlijk neemt hij risico hier. Eigenlijk zegt hij, ik ga nee zeggen. En eigenlijk zou het gekund hebben dat Nebukadnezar had gezegd, zijn kop af. Dat moet je in een manier proberen bij IS. Hè. Die twee seconden, en als je zegt, ik wil niet buiten, kop af. En bij elke dictator, dat is kop af. Dus Daniel wist dat, maar Daniel dacht, mij maakt dat niet uit. Ik wil liever sterven en ik ga naar mijn God, dan dat ik wil leven aan de tafel van Babel en eigenlijk mijn vreugde kwijtraken. Mijn identiteit. Ik wil niet onder de beeldhouwer van Babel komen, want die gaat mijn leven alleen maar kapot maken. Hij belooft me misschien wel veel. Hij geeft me een tafel met veel eten. Wat zegt de Spreuken? Dat overvloedig zijn de kussen van de vijand. Maar oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. En op een andere plaats gaat er dat de vijand een schotel met lekker vlees, ik weet niet hoe dat er juist staat, maar dat de rechtvaardige een groenteschotel geeft. Ik vind die beeld heel mooi. Hè? Daar staat vlees en de lekkernij, een beeld van eten van de duivel zijn voedsel, dat er lekker uitziet, maar niet goed is voor je, terwijl die goede schotel, groente, hè? Witloof en wat lust je nog niet? En bloemkolen, en worteltjes, wat lust je nog niet? En erwten, en prinsessenbonen, en ga maar door. Je weet niet hoe therapeutisch Gods apotheek werkt. Ja, met die fastfood, Big Mac en Quick en whatever dat je nog kunt kopen. Nu, ik hou daar ook wel van. Hè. Maar gezond voedsel, hè, is voor je lichaam belangrijk. Wel, waar voed je dan je ziel mee? Wel, daar heeft God ook rechten voor. Wel, Daniel neemt een risico en hij beseft, ik wil niet onder de beeldhouwer van Babel komen. Ik kies ervoor, ik wil liever sterven. Ja. Dat is wat Carlo Marian gedaan heeft. Ik wil liever naar Marrakesh gaan, in een oude stad. En daar heeft hij eenzaamheid en moeite en strijd ervaren. Ik wil liever hier zijn, maar ik weet, God wil dat ik hier ben. Kijk, dat soort keuzes, hè, veranderen karakters. Keuzes waar je een stap maakt in geloof. Karakters is wat je leven bepaalt. Weet je dat vandaag de dag, dat als je de filmwereld bekijkt, hè, je hebt thrillers, je hebt romantiek. Wat heb je nog? Horror, ja, thriller, horror is hetzelfde. Je hebt actiefilmen. En dan heb je ook nog films met helden. Ja. Weet je welke filmen het meeste scoren? De laatste. De helden, weet je waarom? Het heeft te maken met karakters. Mensen houden van iemand met een karakter, hè, die ons redt in de nood. Like Superman. Like, kan nog iemand een aanvullen? Spider-Man. Hè, die de boze gaat aan. Die karakter. Mensen houden van karakters. Hè, van mensen die in het land iets goed doen voor het land. Ja. Weet je, dat is een Bijbels principe. Want de Bijbel zit vol met mensen met karakter. God heeft karakter gevormd in Daniel en ze vinden hun leven. Hoe heeft God dat gedaan? Wel, Daniel zijn geheim was, hè, hij ging elke dag in de binnenkamer. Kunt niet anders. Waarom ging die in Daniel hoofdstuk, is dat 4 of 5 of 6? 3 keer per dag ging die naar zijn kamer en wat deed hij? Hij deed zijn venster. Ja, dat deed hij ook al thuis, hè. Dat was een patroon geworden. Kijk, hij was klaar voor de storm. Weet je, dus als je gaat wachten dat er eerst een storm komt en dan gaat je Bijbel open, dat is te laat. Dan heb je je strijd al voor de helft verloren. Daniel was al klaar. Hij was niet aan het wachten op een storm. Hij zat al in de binnenkamer, elke dag. Daarom leert Jezus de noodzaak van om in de binnenkamer te gaan. Dat is de allerbelangrijkste moment van je dag. Als je elke dag 10% van je tijd in de binnenkamer doorbrengt, hoeveel is 10%? Ik ga daar geen minuten aan plakken. Een half uur kan al genoeg zijn. En u gaat in die binnenkamer, hè, het woord open doen. U gaat dat niet alleen maar lezen, u gaat het mediteren. En gaat vragen, Heilige Geest, ik snap het niet. Geef me tenminste 1 zin die ik begrijp. En als de Heilige Geest de kans krijgt, omdat je een half uur hem de ruimte geeft om na te denken. Meditatie is belangrijk. Hè. Lezen werkt niet, hè. Je moet ook mediteren. Dan gaat hij u minstens 1 zin geven. Minstens. Altijd. Als je op dat 1 zin gaat staan. Ik heb gelezen dat Jezus... Wat heb ik deze morgen gelezen? Even kijken. Lucas hoofdstuk 5. En dat Jezus vraagt aan zijn discipelen. Vaart naar het diepe water. Wel, bijvoorbeeld. Oké, okay, jij vraagt mij dat ik ga naar de diepere wateren van het leven, waar de strijd is, dat ik u vertrouw. En dat zegt ook Petrus. Op uw woord ga ik, zegt hij. Oké, Heer, ik... Dan is 90% van uw dag gezegend. Echt waar. 90% van uw dag kan anders gaan, omdat jij begint 's morgens. Je legt uw spons in de bron. U kent dat beeld nog. Weet je nog, spons? Als je een spons laat vallen in de modder, wat gebeurt ermee? Wat gebeurt ermee? Die zuigt. Ben ik alleen hier? Als een spons in de modder valt, wat gebeurt ermee? Die zuigt. Modder, oké. Okay. Als je een spons in de bron water laat vallen, dan zuigt die wat? Water. Als een spons eerst in de bron komt van water en dan valt die in de modder, wat gebeurt er dan? De modder wordt natter. Oké, okay, nog iemand? Wat denkt de rest van? Is dat waar wat hij zegt? Ik ben het niet helemaal eens, een beetje eens wel. Wat denken jullie? De spons? Dus, wat gebeurt er eigenlijk dan? Kan er niks bij, heel goed. En? De buitenkant wordt vuil, maar het vuil kan niet binnen. Waarom? Omdat hij verzadigd is. Wel, dat doet stille tijd, beste vriend. Echt waar. Dat betekent niet dat je niet vuil wordt, dat strijd u niet pijn doet. Ja. Maar het kan niet dieper, want u bent verzadigd vanuit je identiteit met Gods liefde en waarheid. En je zegt, ik ben Daniel, hij heeft het laatste woord. Niet wat mijn schoonmaker zegt, dat ik een loser ben en dat ik er niet mooi uitziet. Ja, dat kunnen mensen doen, hè. En ga zo maar door. Dus Daniel neemt zich voor En daar staat dan... eens kijken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Dus hij komt daar ook voor uit. Hij zegt dat niet tegen zichzelf. Hij gaat naar de hoveling en zegt, kijk, ik ga niet eten. En dan staat er, toen schonk God aan Daniel gunst en bemag. Niet daarvoor. Daniel moest net als Petrus eerst uit de boot stappen. En toen kon hij pas ervaren dat hij op het water stond. De priesters, als ze over de Jordaan moesten, God zei, jullie moeten over de Jordaan. Ja, maar heer, de Jordaan stroomt. Wel, als je je voet zet, ik open het. Wanneer ging het water open? Ja, maar heer, allee, doet het water open? Ja, nee, je moet mij vertrouwen. Patsch, nat, hè. En opeens... Wanneer kwam de gunst van God? Als Daniel het uitspreekt tegen de hoveling en zegt, ik ga daar niet van eten, sorry. Ik ga hier niet aan meedoen. En dan staat er dat God aan Daniel wijsheid geeft. Dat gaf hij op dat moment. Dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. Als wij gaan vertrouwen op Gods genade, dan gaat de Heilige Geest, want die is op aarde. Niet de Vader is op aarde. De Vader is in de hemel, op het troon. En waar is de Heer Jezus? Aan de rechterhand van. En waar is de Heilige Geest? On earth. In de mensen, maar de Vader is ook in ons. Hè. Maar op aarde, wie zweeft er op aarde? De Heilige Geest, niet de Heer Jezus. Hij was, ooit was hij op aarde, nu niet meer. En nu is Jezus en de Vader in de Geest op aarde vertegenwoordigd. Dus we moeten gaan samenwerken met de Heilige Geest. Maar goed, dat is een andere preek. Hè. Daar ga ik nu niet over hebben. Hè. Dat gaat me veel te ver, maar we moeten gaan samenwerken. Maar Daniel kreeg van de Heilige Geest een inzicht en zegt, je moet dit gaan voorstellen. En wat stelt hij voor? Maar... Even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Want... Dus dan zegt hij tegen de overste... Wel, zegt hij, ik vrees, zegt die hoveling, dat de koning uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van het overige knapen van uw leeftijd en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniel, Hanania, Misael en Azaria had toegevoegd. Neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef. Dat is de inzicht die de Heilige Geest aan Daniel geeft. Geef ons 10 dagen tijd. Men geeft ons patatjes met bonen en groenten te eten en water te drinken. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden. Ja, daar heb je het, jong. 10 dagen. Wij gaan 10 dagen worteltjes eten en erwten eten en witlof eten en een broccoli eten. Ja, ik weet dat dat niet lekker is voor sommigen. Hè? Maar 10 dagen doen ze dat. Hè? En wat staat er dan? Na 10 dagen. Vers 14, hij gaf hun hierin gehoor en nam met hun gedurende 10 dagen de proef. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen ze er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun groenten. Wauw. Beste vrienden, ik ga het nu even hebben over geestelijke voedsel. We hebben 2 beeldhouwers. God geeft als beeldhouwer het woord, de wijsheid van het woord, als voedsel aan voor uw ziel. Onze samenleving geeft een andere voedsel. Ja. Ik kan niet zeggen dat alles verkeerd is. Ik ben ook recent afgestudeerd. Ik heb heel veel nuttige dingen kunnen leren op school om mijn werk als opvoeder te kunnen uitvoeren. Maar uiteindelijk hebben ze mij de wijsheden van Nietzsche en van Plato aangereikt om te tonen hoe moet je met mensen omgaan, hoe moet je mensen helpen die nood zijn. Ja. En ik moet zeggen, mijn vaststelling is, er ontbreken heel wat elementen in de filosofie die ik op aarde geleerd heb. En de vraag is, waar ga ik me mee voeden? Hoe ga ik om met mensen? En ga ik eten van het woord van God? Hoe ga ik investeren in mijn gezin? Voor degene die een relatie hebben, hoe gaat je je relatie met je partner uitbouwen? Wat is uw ethiek? Gaat jij voort op de soapserie en je laat je beïnvloeden door wat de soapseries zeggen over relaties? Ja, je weet het, hè? daar is het normale kost van de een op de andere. Hè? En alles kan. Hè? Snapt u dat dat soort voedsel bederfelijk is? En ik verschiet dan dat er christenen zijn vandaag, hè, die dat niet doorhebben. En die vinden het heel normaal dat ze een vrouw of man bedriegen en weggaan. En dan worden ze nog kwaad ook als je die op hun plaats zet. Dan zeg je, wat is er hier in hemelsnaam los? Je bent steekblind. Nu, ik hoop dat u niet in die storm terechtkomt. Daarvoor moeten wij voorkomen eer genezen. Ik moedig u aan. Ik daag u uit, voor degenen die misschien al weken, maanden de Bijbel niet geopend hebben. Ik daag u uit, 10 dagen, om elke morgen een half uur stille tijd te houden. En ga eens kijken na 10 dagen hoe dat je u moreel voelt. Daarvoor was je alleen maar tv aan kijken, op Facebook, televisie. Hè? Maar je bent nog steeds met een leeg gevoel. Ik daag je uit 10 dagen om te kijken, om iedere morgen het woord open te doen, jong en oud. En kijk eens hoe dat jij je gemoed, hoe dat het met u gesteld is. Ik verzeker u op grond van het woord van God, je gaat veel beter functioneren. Waarom? Het woord, de mens leeft niet alleen van brood, maar van... Het woord is wat uw ziel nodig heeft. En er is een andere beeldhouwer die is in Antwerpen bezig om christenen wijs te maken. Nee, de Bijbel is, hoort tot de planeet Mars. Het is afgeschreven. Je moet wat de school leert. Je moet emancipatorisch zijn. Je moet je aanpassen. Je moet de Bijbel een beetje een plaats geven. En dan met de wijsheid van... Nee. Dat was wat Daniel in zijn tijd heeft meegemaakt. En die tijd is niet veranderd. En iedereen ziet na 10 dagen dat Daniel en zijn vrienden er veel mooier uitzagen. Meer nog, ik ga nog verder lezen. En aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. En na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor hem, hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hoveling hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnezar. Dat was niet voor iedereen weggelegd. De koning sprak met hen en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael, Azariah. Let goed op, hier worden niet de Babelse namen gebruikt, maar de namen die ze waren. Niemand werd bevonden als hun. En deze traden in de dienst bij de koning. In elke zaak waarbij hen het aankwam op wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Ik denk dat weinig mensen begrijpen wat ik net heb voorgelezen. Wat hier staat is hè, dat Daniel en zijn vrienden overtroffen al de geleerden die al jaren studeerden in de wijsheden van Babel. Hè. Het ging hier nog niet over de genadegaven, over de wijsheden, over de Hebreeuwse tekst en over de geschiedenis van Israël. Het ging hier nog alleen maar over de Babylonische denkwijze, over wetenschap. En zij overtroffen 10 keer meer alle anderen. De vraag is, waar ligt het geheim? Weet u waar? Zij waren met de bron verbonden. En ze kenden het geheim dat in Spreuken uitgelegd is. Dat de begin van alle wijsheid is de vrezen van God. De vrezen van God. Goh, ik moet me inhouden. Dat is de pincode. Als u wilt bellen naar iemand, moet u eerst uw pincode induwen. Dan kunt u uw gsm activeren en dan heb je verbinding. Hoe kunt je verbonden zijn met de bron van wijsheid? De pincode induwen. Kenden zij. En dan komt hij in de schatkamer van God en dan gaat de Heilige Geest, hè, ik geloof, moeders maken tot moeders, waarvan andere onkerkelijke mensen kunnen zeggen, waar haalt u de wijsheid? En vaders, waar haalt u de wijsheid? En jongeren die studeren voor opvoeder, voor leerkracht, voor ingenieur. Ik geloof dat jij de mogelijkheid hebt om te overtreffen. Niet omdat je beter bent, goed luisteren, maar omdat jij een relatie heb met de grootste God. Wauw. Wauw. Op 17 december werd de wet vrijgesteld No More Slaves. En op 18 december, omdat veel slaven onwetend waren, leefden zij nog altijd als slaaf. En ik vraag mij af, ik ga afronden, ik vraag mij af of er mensen zijn deze morgen in ons midden die eigenlijk ervaren, eigenlijk ben ik mijn identiteit kwijt. Ik weet nog niet eens wie ik ben. Weet u, het goede nieuws is dat God nog altijd van u houdt. Hij is niet kwaad op u. Dat is echt waar. Maar hij zegt, van, het wordt wel tijd dat je mijn aanbod gaat nemen. Net zoals Daniel en zijn vrienden. Die hebben in hun kinderjaren, gingen ze naar de synagoge en die hebben het woord gelezen, gemediteerd. En die hebben de pincode begrepen. En die hebben een relatie met God gehad. En die zijn als reuzen verschenen. Wel, kan God iets buitengewoon doen door uw leven? Ja, maar nee. Carlo, wat Carlo doet, dat is groot. Ja, wel, ik geloof dat jullie hier in Antwerpen, God heeft een plan. Met elk van ons. Met elk. Met elk van ons. Maar de vraag is, wilt u? Ja, maar hoe dan? Hoe moet ik? Wel. Ik moedig aan. 10 dagen. Vorige keer toen ik hier kwam spreken, was er een jonge gast, want ik had iets over verlegenheid verteld. En die sprak mij aan en die zei, ik zit met verlegenheid. Ik heb last van verlegenheid. En toen heb ik hem een boek aanbevolen. Ik weet niet of hij hier is, want ik kan me zijn gezicht niet meer herinneren. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal, want die worstelde met verlegenheid. Ja. Ik was verlegen vroeger. En angstig. En asociaal. En onzeker. Ik had een laag zelfbeeld en ik had een verkeerd godsbeeld. Tot ik begon te ontdekken wie ik in Gods ogen was. Ik begon mijn identiteit. Mijn naam was, ik ben een kind van God. Ik kwam onder de handen van een andere beeldhouwer. En die zei, ik ga uw leven veranderen. Wauw. Wel, die beeldhouwer zegt deze morgen, mag ik u onder mijn handen nemen? En de enige vraag is, wilt gij? Want als je niet wilt, dan gaat hij gewoon u laten op uw beloop.